Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in haar eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 88 en daarvan het vijfde vers. Ik derf, dat is, ik mis mijn vrienden tot mijn straf. Zij zijn vervreemd van mededogen. Ik ben een gruwel in hun ogen. Gij wendt hen allen van mij af. Een bange kerker doet mij zuchten. Ik kan die banden niet ontvluchten. Vers 5 van Psalm 88. Het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit het boek Job en daarvan nu het vijfde hoofdstuk, dus Job 5. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet en na de wetlezing zingen we vers 73 van Psalm 119. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij en ik zal uw wet bewaren.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het 5e hoofdstuk uit het boek Job. En hoofdstuk 5 is een voortzetting van de reden van Elifas, een van de vrienden van Job. Elifas zegt dus: roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt? En tot wie van de heiligen zult u zich keren? Want de dwaze brengt de toornigheid om en de ijver doodt de slechte. Ik heb gezien een dwaas die wortelde, maar terstond vervloekte ik zijn woning. Zijn zonen waren verre van heil. Zij werden verbrijzeld in de poort en er was geen verlosser. Wiens oogst de hongerige verteerde, die hij ook tot uit de doornen gehaald had. De struikrovers slokten hun vermogen in. Want uit het stof komt het verdriet niet voort. En de moeite spruit niet uit de aarde, maar de mens wordt tot moeite geboren. Gelijk de vonken van vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Maar ik zou naar God zoeken. En tot God mijn aanspraak richten. Die grote dingen doet, die men niet doorzoeken kan. En wonderen die men niet tellen kan. Die de regen geeft op de aarde en water zendt op de straten, om de vernederden te stellen in het hoge, en dat de rouwdragenden door heil verheven worden. Hij maakte niet de gedachten van de arglistigen, zodat hun handen niet één ding kunnen uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun eigen arglistigheid, zodat de raad van de verdraaiden gestort wordt. Overdag ontmoeten ze de duisternis En gelijk in de nacht tasten ze in de middag. Maar hij verlost de behoeftigen van het zwaard, van hun mond en van de hand van de sterke. En zo is er voor de arme verwachting. En de boosheid moet haar mond toestoppen. Zie, gelukzalig is de mens die God straft. Daarom verwerp de kastijding van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen. En in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. In de honger zal hij u verlossen van de dood. En in de oorlog van het geweld van het zwaard. Tegen de gezel van de tong zult u verborgen wezen. En gij zult niet vrezen voor de verwoesting als die komt. Tegen de verwoesting en tegen de honger zult u lachen. En voor het gedierte van de aarde zult u niet vrezen. Want met de stenen van het veld zal uw verbond zijn. En het gedierte van het veld zal met u tevreden zijn. En u zult uitvinden dat uw tent in vrede is. En gij zult uw woning verzorgen en niet falen. Ook zult gij ervaren dat uw zaad menigvuldig wezen zal. En uw spruiten zullen zijn als het kruid van de aarde. En gij zult in ouderdom ten grave komen, zoals de korenhoop op zijn tijd opgevoerd wordt. Zie, wij hebben dit doorzocht, en het is al zo. Hoor het, en bemerk gij het ook voor u. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, zingen we uit Psalm 77 en daarvan het 2e. En het 3e vers. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Vers 2 en ook vers 3 van Psalm 77. willen onze overdenkingen over het boek Job voortzetten. Dit keer staan we stil bij de hoofdlijn in de hoofdstukken 4 tot en met 7. We lezen met u vers 17 van hoofdstuk 4. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? We staan stil bij de aanklacht van Elifas. Drie gedachten. De aanklacht gewogen. Ten tweede onder de aanklacht gebogen. En als derde, na de aanklacht gebeden. Dus de eerste gedachte, de aanklacht gewogen. We hebben stilgestaan bij Job. Op de hoogte van zijn geloof. Toen hem alles was afgenomen. Ook zijn gezondheid. Toen mocht Job God toch groot maken. We hebben ook gehoord dat daarna zijn vrienden kwamen. Ze waren meelevend. Meedenkend. Ondersteunend. Het was zeer te prijzen dat ze kwamen. Maar uiteindelijk werd hun zwijgen aan het eind van die 7 dagen een verwijtend zwijgen. En Job heeft dat gevoeld. We lezen in hoofdstuk 3 dat hij uiteindelijk in woede is uitgebarsten. Job heeft toen zelfs zijn geboortedag vervloekt. Had de duivel het toen gewonnen? Nee. Want wat was het doel van de vorst van de duisternis? Dat Job zijn God zou vervloeken. Maar dat heeft Job nooit gedaan. Wel is hij in een diepte terechtgekomen. Daarvan lezen we in hoofdstuk 3. God deed het niet goed in het leven van Job. Wat bleef er toen over van zijn geestelijke leven? O, zo weinig. We hebben ook gehoord dat toen er aan de kant van Job niets meer overbleef, de hand van God hem toch vasthield. De Heere die bewaart zijn kerk. We gaan nu nadenken over het spreken van de vrienden van Job. Na 7 dagen. En nadat Job zijn geboortedag vervloekt had, gaan ze uiteindelijk spreken. We vinden dat in de hoofdstukken 4 tot en met 25. Een groot deel van het boek Job horen we dus de vrienden spreken. Als we dat zo doorbladeren, lijkt het alsof het een weerwar aan opmerkingen is. Maar dat is niet zo. Het zijn heel ordelijke redenvoeringen. Ook de volgorde waarin ze spreken, die is met orde. Eerst spreekt Elifas, daarna Bildad en tenslotte spreekt Zofar. Wanneer ze alle drie hebben gesproken, herhaalt zich dat weer. Zo spreekt Elifas 3 keer, Bildad 3 keer en Zofar die spreekt 2 keer. Wanneer u de redens van deze 3 vrienden leest en hoe Job daar telkens weer op reageert, dan ziet u daarin een ontwikkeling. De vrienden hebben elkaar ondersteund in het spreken. Ze hebben iets opgebouwd in hun redenvoeringen. Dat merkt u ook als Job daarop gaat reageren. Hij voelt wel dat ze iets zeggen dat tegen hun vlees ingaat. Tegen zijn vlees ingaat. Job begint steeds feller te reageren. En aan de andere kant zien we ook dat Job door goddelijke genade toch weer een opklimmende lijn mag krijgen in zijn geestelijke leven. Vanuit de diepste diepte van de vervloeking van zijn geboortedag en door de onbegrepen opmerkingen van zijn vrienden heen, mag er toch weer een opklimmende lijn zijn. Dat willen we ook nu deze morgen overdenken. Hoe moeten we eigenlijk denken over het spreken van de vrienden van Job? Dat is op Job niet goed overgekomen. We horen hem daarover spreken in vers 1 van hoofdstuk 6, als hij reageert op de reden van Elifas. Job zegt dan, Och, of mijn verdriet recht gewogen werd. Het is alsof Job zegt, jullie begrijpen er niets van, vrienden. Elifas, je bent stekenblind. De vrienden verweten Job ook dingen die ze voor God en mensen niet konden verantwoorden. En toch lezen we ook in hoofdstuk 5 dat ze prachtige dingen zeiden. We lezen bijvoorbeeld in vers 17 tot en met 19 van hoofdstuk 5. Zie, gelukzalig is de mens de welke God straft. Daarom verwerp de kastijding van de Almachtige niet, want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen. En in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. Dat is toch bemoedigend en ondersteunend geweest voor Job, zegt u. Dat zijn toch woorden van waarheid? Ja, het zijn prachtige woorden. Paulus haalt in de Korinthebrief op een positieve manier ook een opmerking van Elifas aan. Hij onderstreept daarmee de opmerking van Elifas. Maar op Job is het toch allemaal verkeerd overgekomen. Hoe moeten we dat nu zien? Straks zegt de Heer in hoofdstuk 42 over de vrienden. Gijlieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. Dus de Heer beoordeelt dat weer op zijn manier. We zouden kunnen zeggen op een negatieve manier. Paulus haalt in het Nieuwe Testament de reden aan op een positieve manier. Hoe moeten we daar nu tegenaan kijken? We zullen het aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. Stel, u heeft een prachtig schilderij. Laten we zeggen een zeegezicht. Het stormt. Er zijn donkere wolken boven de zee geschilderd. Er zijn geweldige golven met schuimkoppen te zien. Wat een prachtig schilderij is dat. Maar nu staat er een blinde bij dat schilderij, samen met een aantal andere mensen. En die zeggen dan tegen de blinde, prachtig hè, wat heeft die schilder die golfslag ontzettend mooi geschilderd. En dan die donkere wolken, hoe heeft hij dat toch voor elkaar gekregen? Is het waar wat die mensen zeggen? Jazeker is dat waar. Het is een prachtig schilderij. Het is een kunstwerk. Dus wat die mensen zeggen, dat is pure waarheid. Maar toch, die blinde, die kan er niets mee. Hij ziet namelijk niets. En dan doet zo'n opmerking zeer. Zijn voortdurende probleem is dat hij dag in dag uit niets ziet. En dan wordt er hem van alles verteld. Er wordt gesproken over de mooiste dingen. Maar de blinde, die ziet dat niet. En zo is het hier ook met Job. Job is blind voor dat schilderij. De vrienden spreken ook de waarheid. Ze zeggen mooie dingen over rouwdragenden, die door hel verheven worden en over andere zaken. Die zijn allemaal waar. Maar ten opzichte van Job was het toch volkomen misplaatst. En dat voelde Job. Die vrienden zaten met al hun prachtige opmerkingen ernaast. En wat is dat een les, gemeente, ook voor ons. We kunnen de kostelijkste waarheden uitspreken, maar dat doen op een moment dat dat niet op zijn plaats is. Wat is dat ook een les voor het ambtelijke leven. Om een woord op zijn tijd te spreken. Salomo heeft dat gezegd. Een rede op zijn pas, op zijn tijd gesproken, is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Dat wil zeggen, het is precies gepast. Wat krijg je dan een mooie eenheid? En wat is het dan goed, zo wil Salomo zeggen. Geven de heren maar wijsheid onder elkaar, ook in het ambtelijke leven, om te spreken naar zijn woord. Een ambtsdrager kan waarheden zeggen vanuit de Bijbel, maar die in een bepaalde situatie toch niet van toepassing zijn. Dat ziet u hier ook bij de vrienden van Job. De heren geven ook gebed in het midden van de gemeente, opdat de ambtsdragers mogen spreken naar de zin en naar de mening van Gods geest. Maar ook dat het dan op zijn plaats mag zijn, zowel in de prediking als in de ambtelijke bezoeken. Want u ziet hier drie godvrezende vrienden, die kostelijke waarheden verkondigen. We zouden er stuk voor stuk preken over kunnen houden. En onze oudvaders hebben dat ook terecht gedaan. Ze hebben teksten genomen uit de reden van Elifas en van Bildad, en hebben in een positieve zin daarover gesproken. Paulus heeft dat ook gedaan. Er is dus niets verkeerds aan. Maar toch, wat heeft het Job pijn gedaan? Wat is hem hierdoor een onrecht aangedaan? Wanneer Elifas gaat spreken, zegt hij: Job, ik ga niet zomaar wat zeggen. Het is niet zomaar iets wat in mijn gedachten opkomt. Nee, ik heb grond om tegen je te spreken. In vers 12 tot en met 16 van hoofdstuk 4 lezen we daarover. Voort is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinig daarvan gevat. Wat bedoelt Elifas hier? Hij wil zeggen: Job, God heeft mij iets bekendgemaakt. Wat ik nu ga zeggen, Job, dat is een openbaring van God. Dat komt niet zomaar uit mijn gedachten, maar God heeft dat aan mij bekendgemaakt. Hoe is dat dan gegaan, vraagt u? Elifas zegt dat in vers 13. Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als die beslaap valt op de mensen, kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Het gebeurde dus in de nacht, Job. Ik ben toen geweldig geschrokken, want ik kreeg een soort nachtgezicht. We lezen dan: toen ging voorbij mijn aangezicht een geest. Hij deed het haar mijns vleeses ten berge reizen. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet. De beeltenis was voor mijn ogen. Er was stilte en ik hoorde een stem. Zo omschrijft Elifas hoe God hem tegemoet gekomen is, hoe hij een openbaring, een nachtgezicht van God gekregen heeft. U vraagt: verzint die godvrezende Elifas dat nu? Beeldt hij zich dit nu in? Of heeft God zich werkelijk aan Elifas bekendgemaakt? De meeste verklaarders zeggen dat dit toch van God geweest is. Dat de Heere dit in het verleden in het leven van Elifas gegeven heeft. Maar de Heer heeft die openbaring niet gegeven om daar vervolgens Job mee te onderwijzen. Waarom niet? Het is iets wat in het verleden gebeurd is in het leven van Elifas. Toen kreeg hij onderwijs voor zichzelf. Daarom had God het hem geopenbaard. En nu gaat Elifas dat onderwijs uit het verleden aan Job bekendmaken. Wat toen kwam in dat nachtgezicht als een stem van de Heere. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Dat is op zich een prachtige tekst. Zo onderwees de Heere Elifas. De Heere vroeg aan hem: Elifas, bent u rechtvaardiger dan God? Vergelijk uw leven eens met de gerechtigheid van God. Besef dan hoe klein u bent als zondaar op reis naar de eeuwigheid. Besef eens wat uw zonde en wat uw schuld is, wat u tegen God misdreven hebt. Zo had de Heer hem onderwijs gegeven. Zo had de Heer tegen Elifas gesproken. En nu gaat Elifas aan de hand van die openbaring die God hem gegeven had, een preek houden over die woorden richting Job. En dan gaat het verkeerd. Elifas spreekt wel allerlei waarheden uit, maar hij zegt tegen Job: Job, u bent ook niet rechtvaardiger dan God. Met andere woorden, als u zo door God gestraft wordt, dan moet u wel zwaar tegen God gezondigd hebben. Want God is rechtvaardig. En alle rampen vinden hun oorzaak en in zware overtredingen tegen God. Zo gaat Elifas de gedachte ontwikkelen en spreken over de openbaring die hem God gegeven had. En hij past die toe op de omstandigheden van Job. Maar deze prediker is blind. En wat is dat aangrijpend, gemeente? Een kind van God dat spreekt over een tekst, maar dat verkeerd doet. Daar krijg je toch benauwd van. Dat kan kennelijk dus. Elifas heeft een prachtige tekst in zijn handen, waar hij heel mooie dingen over zegt. En hij zit er toch volkomen naast. Want Elifas zegt: kijk, ik begrijp het wel hoe God in uw leven handelt, Job. Ik begrijp het. U doorziet het zelf niet, maar ik wel. Aan het eind van zijn reden in hoofdstuk 5 geeft hij aan dat hij helemaal overtuigd is van zijn zaak. Daar besluit hij: zie dit, we hebben het doorzocht, het is al zo. Hoor het en bemerkt gij het voor u. Met andere woorden, Job, wij doorzien het. Wij begrijpen hoe het allemaal in elkaar steekt. En ik hoop dat u het ook gaat begrijpen, Job. Maar Elifas, zouden we kunnen zeggen, u begrijpt er zelf toch ook helemaal niets van? U weet toch niet wat er zich heeft afgespeeld in de hemel? U weet niet dat de duivel gekomen is en dat het een verzoeking is van de mensenmoorden van de beginnen? Van dat alles weet Elifas inderdaad niets. Hij gaat het allemaal op zijn eigen manier invullen. Hij denkt dat hij de Here begrijpt. En hij maakt dan dezelfde fout als de discipelen met de blindgeborene in Johannes 9. Want wat zeiden die tegen de Heer Jezus? Ze vroegen: wie heeft er nu gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En toen heeft de Heer Jezus geantwoord: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. De Heer Jezus zegt dus daarmee: u kent alle achtergronden niet van dit lijden van deze blindgeborene. Wees dan voorzichtig in uw conclusies. Wees voorzichtig in wat u zegt. Hetzelfde geldt ook voor de vrienden van Job. Ook zij kennen de achtergronden van het diepe lijden van Job niet. En toch zegt Elifas: we snappen alles. We begrijpen het helemaal. Wij kennen de Bijbel. En ik heb een openbaring van God gekregen. En ik zal u het eens duidelijk zeggen, Job. Ik hoop dat u het aanvaardt. Wij hebben er licht in gekregen. U nog niet, Job. Maar Elifas begrijpt het zelf niet. Dat is wat. En dan toch spreken op grond van een openbaring van God. Voelt u hoe nauw het luistert, gemeente? Wanneer we ervan uitgaan dat het echt een openbaring van God geweest is, blijkt dat ook Gods kinderen daar een verkeerde toepassing uit kunnen maken. Het kan zijn dat de Heer in uw leven is overgekomen, dat hij tot u gesproken heeft. Vervolgens heeft u die woorden naar uzelf toegetrokken. U heeft een toepassing gemaakt die de Heer niet bedoelde. Dat kan. Niet alleen het geschenk van het woord van God in uw hart, of een openbaring van God is een genadewonder. Maar weet u waar u maar veel om moet vragen? Dat de Heer u ook daarna leidt. Dat hij uw verstand verlicht, opdat u de juiste conclusie zou trekken uit hetgeen de Heere tot u sprak. Het is niet zo dat de Heere zijn woord geeft en dat u er zelf dan maar allerlei conclusies uit moet trekken. Nee, de Heere geeft zijn woord en dan moet een mens ook onderwezen in de bedoeling die de Heere ermee heeft. Weet u wat de mensen vroeger zeiden? Vraag maar veel om licht over licht. Elifas die had licht gekregen en vervolgens dacht hij dat hij het zelf kon oplossen, dat hij zelf de toepassing kon maken. Er is een volk op aarde dat licht van de Heere krijgt als ze teer mogen leven. Daar zijn ze verwonderd over. Maar dan keren ze ook met dat woord weer terug naar de Heere. Dan bidden ze, Heere, wat is uw onderwijs hierin? Wat wilt u hiermee tot mij zeggen? Wilt u me dan ook leiden door dat woord dat u in mijn hart gelegd heeft? Wilt u mij onderwijs geven? Mag ik werkelijk zien wat u ermee bedoelt, opdat ik dat woord van u niet naar mezelf toetrekken zou en zelf toepassingen zou maken die u niet behagen kunnen? Zo lag dat op dat moment niet in het leven van Elifas. De ouders spraken niet alleen over licht, maar ze hadden ook goede raadgevingen om te weten of een woord van God was geweest. Ze zeiden dan, hoe was het ervoor? Hoe was het eronder? En hoe was het erna? Ervoor. Was er nood in uw leven voordat de Heere sprak? Was er onmogelijkheid? Wist u niet hoe het verder moest in uw ziel? En ook, hoe was het eronder? Toen de Heere dat woord sprak, was er iets van verbrokenheid over het onbegrijpelijke wonder dat de Heere spreekt tegen zo iemand, dat hij u de weg wilde wijzen. En ook, hoe was het erna? Bent u met dat woord van de Heere naar hem teruggekeerd? Bent u er werkzaam onder gebleven met dat woord dat de Heere tot u sprak? Bent u er niet mee klaargekomen, maar heeft u er God ook steeds weer in nodig gehad? Elifas die beroepte zich dus op een openbaring van God en vervolgens hield hij een preek uit zijn eigen gedachten en vanuit zijn eigen hart. Maar het is misplaatst met alle prachtige dingen die hij erover zei. We gaan nu naar onze tweede gedachte, onder de aanklacht gebogen. Job gaat een antwoord geven in de hoofdstukken 6 en 7. Hij gaat zich dan verdedigen. Job zit op de ashoop in zijn ellende en in zijn ziekte. Hij zit daar ook in zijn psychische lijden, zo hebben we gehoord. Maar als Job deze woorden van Elifas hoort, dan komt zijn geest weer tot leven. Hij moet en zal zich verdedigen. En dan gaat Job allerlei zaken zeggen die hij niet kan verantwoorden. En daarin maakt Job weer nieuwe schuld. Hij voelt wel aan wat Elifas bedoelt met de opmerking, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Hij begrijpt dat Elifas wil zeggen, Job, jij hebt gezondigd, anders zou God je toch niet zo straffen. U vraagt, mag Job zich daar wel tegen verdedigen? Job was toch ook een zondaar? Mocht hij wel zeggen in vers 7 van hoofdstuk 6, mijn ziel weigert uw woorden aan te roeren, die zijn mij als een laffe spijzen. Met andere woorden, weg met al je opmerkingen, Elifas. Mocht Job dat wel zeggen? Hij was toch ook een zondaar. Hij kon toch niet zeggen dat hij zonder zonde was. Hij moest toch eigenlijk Elifas wel gelijk geven, dat God hem strafte vanwege zijn zonde. We moeten hierbij onderscheid maken, gemeente. Ook weer zo'n mooi onderscheid dat de oude vroeger maakte en wat in onze tijd en in ons persoonlijk leven misschien wel eens vergeten wordt. Er is een onderscheid tussen een persoonsgerechtigheid en een zaakgerechtigheid. Ik zal proberen uit te leggen wat dat is. Een persoonsgerechtigheid is dat u rechtvaardig voor God zou leven. Van nature heeft niemand als persoon een gerechtigheid ten opzichte van God, want die zijn wij in het paradijs kwijtgeraakt. Van iedereen geldt dat we zondaren zijn, die de Heer hebben verlaten, en dat we als persoon geen gerechtigheid voor hem hebben, waarmee we voor hem kunnen bestaan. Zo was Job een zondaar. Zo bent u, zo ben jij, zo ben ik een zondaar. Niemand heeft van zichzelf die persoonsgerechtigheid. En wat is dan een zaakgerechtigheid? Dat is dat u in een bepaalde zaak kunt zeggen dat u het niet gedaan heeft. Jongens en meisjes, stel, er komt bijvoorbeeld iemand naar je toe en die zegt: jij hebt gestolen. Jij hebt mijn fiets uit de tuin weggehaald. Als je het echt niet gedaan hebt, dan heb je een zaakgerechtigheid. Dan mag je zeggen: echt, hierin ben ik niet verkeerd geweest. Die fiets heb ik niet gestolen. U kunt me wijsmaken wat u wilt, maar dat heb ik echt niet gedaan. Dan heb je een gerechtigheid in een bepaalde zaak. Dan ben je in je persoon wel een zondaar, maar in die ene zaak heb je die zonde niet gedaan. Die fiets is niet door jou gestolen. En dan mag je ook zeggen: ik heb dat niet gedaan. Ik heb niet gezondigd. Dan heb je dus een zaakgerechtigheid. Maar voor God heb je dan nog steeds wel een persoonsgerechtigheid nodig. Want je blijft in alles een zondaar. Hier zeggen de vrienden van Job: Job, u heeft een bijzondere zonde gedaan en daarom straft God u. Het antwoord van Job is dan: nee, hierin heb ik een zaakgerechtigheid. Dat is niet gebeurd. Waarom het in mijn leven is, weet ik niet. Ik begrijp er helemaal niets van. We moeten bedenken dat Job niet wist wat er zich in de hemel afgespeeld had. Hij zegt dat naar eer en geweten: ik weet het echt niet. Als jullie mij van een bijzondere zonde beschuldigen, sta ik recht in deze zaak. Ik heb dat niet gedaan. Maar Elifas antwoordt dan: nee Job, er moet toch iets bijzonders in je leven zijn gebeurd. Zeg het nu maar, want het komt toch een keer openbaar. Beleid je zonde toch. Het is een kastijding van de Almachtige. Verwerp die kastijding toch niet. Maar Elifas die heeft het helemaal mis. Job heeft een zaakgerechtigheid in deze. Maar nu het wonder, gemeente. Job die protesteert als hem dit onrecht wordt aangedaan. Hij verdedigt zich met hand en met tand tegen de woorden van Elifas. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Maar toch heeft Job wel naar dat woord geluisterd. Hij weet het. Als persoon ben ik inderdaad een zondaar. We horen hem dan antwoorden in hoofdstuk 6 vers 3. Daarom worden mijn woorden opgezwolgen. Wat betekent dat wat Job hier zegt? Job zegt eigenlijk: de kanttekeningen leggen ons dat uit. Door de grootheid van mijn lijden zijn mijn woorden niet naar boven voortgebracht. Dus, Job zegt: in mijn bittere lijden, in al mijn sport die ik onderga, heb ik niet goed gesproken, vrienden. Daarin ben ik te ver gegaan. In mijn spreken over God en over deze omstandigheden, in dat opzicht heb ik als persoon geen gerechtigheid voor God. Ik ben niet rechtvaardiger dan God. We horen hier uit de mond van Job dus een beginnende schuldbelijdenis. Job mag het zeggen: ik ben inderdaad niet rechtvaardig. God is rechtvaardig. Ik ben in mijn spreken verkeerd geweest. En weet u wat we zien in het vervolg van het boek Job? Dat de Heere in de weg naar de verlossing werkt langs een bepaalde orde. Job was een geredde zondaar. Maar in deze weg is hij ook een type van Gods leiding in het leven van een zondaar. Deze weg zien we door heel de Bijbel heen. Hoe word je op uiteindelijk weer tot de verlossing gebracht? Langs de weg van een beginnende schuldbelijdenis. Als je op het zegt, Heere, ik ben niet recht geweest in mijn spreken. Ik ben niet recht geweest in mijn denken. Ik kan niet voor u bestaan. Wanneer God in uw leven komt, gemeente, en de weg naar de verlossing aanvangt, wanneer hij van dood levend gaat maken, dan komt het ook tot zo'n beginnende schuldbelijdenis. Dan zeg je, Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Wat zeg je met de dichter? Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel dat rust op de allerbeste wetten. Dan zeg je het met David, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Er is dus een beginnende schuldbelijdenis aan het begin van de weg van de verlossing. Job had dat al beleefd in zijn leven. Maar als de Heer hem gaat brengen tot een vernieuwde verlossing, gaat hij weer diezelfde weg. Dan mag hij hier in beginsel buigen voor de Heer. Zijn spreken is soms niet naar de wil en naar de wet van de Heer geweest. Maar toch mag Job hier in beginsel buigen. Is dat in uw leven ook gebeurd, gemeente? Dat u mocht beseffen een zondaar te zijn. Dat u de Heer ging aanroepen. En dat u die God niet meer los kon laten. Het is zo nodig om te mogen buigen in beginsel. Want Job was er nog lang niet. Hij was nog lang niet op de plaats waar hij het ging zeggen. Ik leg mijn hand op mijn mond en ik zal zwijgen. Ik zal niet meer spreken. Wat zal Job nog veel verkeerde dingen zeggen over de Heere? Maar hier zien we toch een beginnende schuldbelijdenis. Job wordt dan op zijn plaats gebracht. Dan kan God het toch niet meer verkeerd doen. Dan zegt Job, vrienden, weet u nu hoe het is? Jullie zeggen dat ik gezondigd heb en dat ik daarom dit leed moet ondergaan. Maar weten jullie hoe ik het nu ervaar? Ik ervaar dit lijden als een smartelijke weg. Als een moeilijke weg. En als een weg die mij tot zonde gebracht heeft. Jullie zeggen, je lijden is een straf op de zonde. Maar ik moet het ervaren. Mijn lijden is zo onbegrepen dat ik erdoor ben gaan zondigen. Ik ben erdoor van mijn plaats geraakt en daarom ben ik vol ongeloof gekomen. En zijn er nu al die waaroms? Gemeente, er is een volk dat Asaf wel begrijpt als hij zegt, mijn voeten waren bijkans uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Job moet het zeggen. Ik begrijp het wel dat het zo gaat in mijn leven. Dat is schuld van God, vrienden, dat is waar. Ik heb geen persoonsgerechtigheid. Maar in de zaak waar jullie mij van beschuldigen, kan ik toch zeggen, ik heb niet gezondigd. We zien hier dus een beginnende schuldbelijdenis. Een beginnend buigen. Wat een wonder als u dat mag doen. En zo aan het begin van de weg der verlossing mag staan. Na die aanklacht tegen Job wordt er ook gebeden. Daar gaan we nog in de derde gedachte over nadenken. Maar eerst zingen we Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Vers 1 van Psalm 73. derde gedachte na de aanklacht gebeden. Hoe kwam Job toch tot die beginnende schuldbelijdenis? U zegt, daar is toch de tekst van de godsopenbaring van Elifas voor gebruikt? Ja, in een bepaalde zin is dat waar, hoewel de preek verkeerd was. Maar mogen we het eens zo zeggen, gemeente? Dicht bij de ashoop van Job staat nog steeds het altaar. Job kan zich niet bij dat altaar brengen. Zijn gedachten gaan hier ook niet uit naar dat altaar. Maar toch, Job wordt uit dat altaar wel bediend. Anders was Job nooit tot die schuldbelijdenis gekomen. Dat is ten diepste vrucht van het werk van Christus. Een mens komt vanuit zichzelf niet tot die schuldbelijdenis. Werkelijk niet. Maar als God naar hem gaat omzien, naar zijn eeuwig welbehagen, gaat hij om Christus wil die mens bedienen vanuit het altaar? Nee, dat ziet die mens niet. Christus is in zijn waarneming dan ontzettend ver weg. Hij weet in aanvang niet wie Christus is en wat dat altaar inhoudt. Maar toch gaat God hem bedienen vanuit dat altaar Christus. Anders komt het nooit tot een schuldbelijdenis. Christus heeft gebeden. Hij is nog steeds die grote voorbidder in de hemel. Zijn gebeden op Golgotha die zijn niet verhard. En daarom kan er nu verhoring zijn. En kan er een schuldbelijdenis zijn hier op de aarde. Dat kan om Jezus wil. Het was geen verdienste van Job dat hij tot schuldbelijdenis kwam. Maar dat is het werk van de drie enige God. Dat is zijn eenzijdige werk. Zo mocht Job komen tot een schuldbelijdenis in beginsel. Maar er gebeurt nog meer. Onze derde gedachte is, na de aanklacht gebeden. Job mag hier niet alleen in beginsel buigen, maar er gebeurt nog een wonder in hoofdstuk 7. Job gaat weer bidden. Dat lezen we bijvoorbeeld in vers 17 van hoofdstuk 7. Wat is de mens? Dat gij hem groot acht, dat gij uw hart op hem zet. Job gaat zich hier weer tot God wenden. Dat deed hij in hoofdstuk 3 niet meer. Toen was het gebed helemaal weg. Toen was er van het geestelijke leven van Job totaal niets meer te bespeuren. Er was enkel opstand. Alleen vijandschap en onbegrip. Job begreep niet meer wat er gebeurde in zijn leven. En toen heeft hij allerlei verkeerde dingen gezegd. Job vouwde zijn handen niet meer. Hij bad niet meer. Ziet u hoe laag het kan aflopen in het leven van iemand die de Heere vreest? Een biddeloos leven. Een opstandig hart. En toch zien we dat de Heere weer terugkomt. Dat Job weer op God, zich weer op God mag richten. Want dat gebeurt hier. Het is nog wel heel erg een beginsel. Want als we lezen wat Job aan de Heere vraagt. Hij vraagt eigenlijk, laat mij maar sterven. We zouden zeggen, er klopt helemaal niets van het gebed van Job. Dat is vol zelfbedoeling en bijbedoeling. Maar toch, Job richt zich weer op God. Zo is het ook in het leven van de genade. Aan het begin van de weg van de verlossing, in die beginnende schuldbelijdenis, dan gaat een mens zich tot God richten. Weet u hoe dat komt? Omdat God zijn liefde uitstort in het hart. Want zo lag het nog wel hoor in het leven van Job. Die liefde van God die lag op de bodem van zijn ziel. En die liefde die vergaat nimmer meer. Die liefde zag Job niet. Die was verduisterd. Maar als het erop aankomt en de Heere met Job opnieuw gaat beginnen aan de weg van de verlossing, dan wordt die liefde weer aangewakkerd. Dan gaat Job zich weer op God richten, omdat hij die God niet missen kan. Job was God wel kwijt, maar God had zijn genadehand toch niet van Job afgetrokken. En daarom mag het om Jezus wil, omwille van die grote voorbidder in de hemel, toch weer komen tot een verzuchting in zijn hart, tot een roepen tot God. In dat gebed zeg je op dingen die God niet kunnen behagen. Maar toch is het een feit dat Job tot God roept. Zo is het ook in het leven der genade. Als u dat beginnende zuchten mag beoefenen tot de levende God. Wat kan er dan nog veel zelfbedoeling zijn? Wat kunnen er veel bijbedoelingen zijn? Dat op onszelf gerichte bidden. Wilt u dit? En ach Heere, wilt u dat? Het is wel een gebed. Die band met de Heere is wel gelegd. Het zijn beginnende verzuchtingen vanuit de diepte. Maar er kan toch nog zoveel van onszelf bij zitten. Wat God niet behagen kan. En daar moeten we aan leren sterven. Die les moet ook Job weer leren in deze weg. Hij moet sterven aan alles van zichzelf. Opdat hij God alleen zal overhouden. Opdat hij uiteindelijk geleid zal worden tot het altaar. Opdat hij de grond daarvan. Opdat hij de grond van de verlossing opnieuw zal vinden in Jezus Christus. Daar werkt de Heer op aan. Dan moeten we overal aan sterven. Ook aan onze gebeden. Die tellen niet voor God mee. U die de Heere vrezen mag. Kunt u altijd in oprechtheid en in waarheid bidden? Ach, dan hoor ik hoe David bidt. In Psalm 42, daar roept hij het uit. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis van uw watergoten. Wat een stormen in zijn ziel. Als hij die watervallen naar beneden hoort storten, dan denkt hij, kijk, zo gaat dat nu in mijn ziel. Dat bruisende water, dat met geraas naar beneden stort. Dat is de storm hier binnen in mijn hart. Bij het gedruis uw watergoten. Maar dan roept David God aan, dan zegt hij, mijn steenrots, ja, die zag hij ook. Achter die watervallen zag David de rotsen. Mijn steenrots, bidt hij dan, waarom vergeet gij mij? Nee, David, God is u niet vergeten, dat is een verkeerd gebed. Inderdaad, God was hem niet vergeten. En die steenrots was nog steeds onwankelbaar. Maar David had daar het gezicht niet op en daarom bad hij, waarom vergeet gij mij? Dat was dus eigenlijk een verkeerd gebed. Diezelfde David horen we in Psalm 31 ook een verkeerd gebed uitspreken en daar zegt hij, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dat betekent, u wilt kennelijk niets meer met mij te maken hebben, Heere. Nee, David, dat is geen goed gebed. De dichter van Psalm 77 riep het uit. Heeft God vergeten genadig te zijn? Kan het dan zo zijn? In het leven van mensen die God vrezen, vraagt u. Zij kunnen toch altijd bidden in geest en in waarheid. Onder de leiding van God, de Heilige Geest, bidden zij toch altijd goede gebeden? Nee, dat zien we hier. Wat kan er veel van henzelf bij zijn? Voelt u wie Job nodig heeft? Voelt u wie David en Asaf nodig hebben? Zij hadden Christus nodig in zijn volmaakte voorbeden. Job wendt zich hier dus tot God. Is dat in jou, in uw leven ook gebeurd? Dat u anders bent gaan bidden, omdat u God niet meer missen kon? Maar u hebt mogelijk veel gebeden die niet goed zijn. O, maar wendt u toch maar tot God. De Heere geven u er maar licht over. Hij leidde u er verder in. Het is onze begeerte om deze weg van verlossing in het boek van Job met u te mogen gaan. Het is ons uitzien dat het zijn vrucht zal afwerpen in uw ziel. Dat ook u mag komen tot die beginnende schuldbelijdenis. Dat ook u mag komen tot dat beginnende gebed als dat nog nooit in uw leven gebeurd is. Maar vooral dat u mag komen tot het altaar waarvan Job 42 spreekt. Want dat is Christus. In hem alleen is het leven. O, zoek hem toch. Buig u toch voor deze zaligmaker neer. Of moet u dan verloren gaan? Moet u dan omkomen in uw goddeloosheid? Dat altaar, dat staat er nog. Jezus die leeft. Zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? Dat proeft u toch ook in dit hoofdstuk? Job die had het niet verdiend. Hij had alles verzondigd. Maar God wilde zich toch tot hem wenden. Van onszelf liggen wij in onze verlorenheid buiten God en zonder God. Maar dat altaar, dat staat nog opgericht. Christus leeft. Hij gaat door met zijn werk. Hij kan u laten buigen. Hij kan u laten bidden. En dan zult u het op Gods tijd ook ervaren dat er verlossing bij de Heer is. Dan komt God tot zijn eer. De Heer schenke het aan uw arme ziel op reis naar de eeuwigheid. Het is een groot wonder dat Job zich tot God mag wenden met al zijn bijgedachten en bijbedoelingen. Maar in dit gebed, maar dit gebed houdt ook weer op. Leest u het nog maar eens na in hoofdstuk 7. Job stopt weer met bidden en komt opnieuw in de diepte terecht. Hij klaagt over zijn ellende. Hij klaagt over God en over zijn vrienden. Hij klaagt overal over. Ziet u die golfbeweging in die beginnende weg van de verlossing? Het is een leven van op en neer. Maar om Jezus wil komt God uiteindelijk toch aan zijn eer. En de zondaar, die komt aan de zaligheid. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, zo mochten we ook deze dienst weer horen van dat zo diepe lijden van uw kind Job, zoveel eeuwen geleden. En dominee Nelen mocht aan het eind van de preek de lijn doortrekken naar dat nog zoveel diepere lijden van uw zoon, de Heer Jezus Christus, die op dat altaar werd gelegd. Die dieper is gezonken dan Job om verzoening te doen over alle zonden, ook van Job. Heren, dan hoorden we dat het lijden van Job, die zo teer voor u leefde, hem tot zonde gebracht. Maar uw zoon, de Heer Jezus Christus, heeft in zijn diepste lijden u steeds verheerlijkt, uw wet vervuld, uw toorn weggedragen. Heren, en dan mogen we het vanuit uw woord weten dat dat lijden voor u genoeg is. O Heren, wilt u dat voor het eerst of opnieuw indragen in onze harten? Wilt u het toepassen, dat de verzoenende kracht ervan zich ook over ons leven mag uitspreiden, dat we daarover achter mogen leren schuilen en dat we het mogen ervaren dat er in hem verzoening met u te vinden is voor de grootste van de zondaren. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. Wilt u in het verdere van deze rustdag met ons zijn? Denkt u ook aan dominee Evers als hij vanmiddag uw woord onder ons brengen mag. Heren, we mogen u ook nog opdragen. Marina Leurdijk, als ze een week terug geholpen is aan haar heup, dan heeft u haar doorgeholpen. We mogen u erkennen dat ze weer thuis mag zijn. Wilt u haar ook voorspoedig herstel geven? We dragen zo alles wat u ons gaf aan u de Heren op. Hoort u ons gebed om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 42 en daarvan vers 4 en vers 5. Ik denk aan u, o God in het klagen, uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. Vers 4 en 5 van Psalm 42. beëindigen we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.